Goedenavond, broeders en zusters. Ik mag iedereen van harte welkom heten in deze dienst van de doopsgezinde gemeente in Oudorp. En dit in de naam van onze Heer Jezus Christus. U hier aanwezig, of luisteraars online, ik hoop en bid dat u een gezegende dienst zult hebben. Speciaal welkom voor broeder Edwin Voogd. Het thema vanavond is, laat je niet van de wijs brengen. Nou, dat zullen we ons zeker te harte nemen. Nou, God zegen toegewenst bij het leiden van de dienst en het brengen van Gods woord. Het is gebleken dat niet iedereen de mail van de scriba heeft ontvangen. Met name de Gmail-adressen die zijn niet aangekomen. Maar vanmorgen hebben we even uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van onze zuster Joke Verduin. Maar niet iedereen heeft dan ook de overlijdenskaart gekregen, digitaal. Dus nog even ter verduidelijking. Er is alleen gelegenheid tot het condoleren op maandag 9 september, morgenavond, van 7 tot 8, hier in de ontmoetingsruimte. En op dinsdag 10 september is er om 12:15 een afscheidsdienst, ook hier in de kerk, en die zal dominee Smink leiden. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief en vergeet u vooral niet te bidden voor de rouwdragende, ouderen en de zieken. We beginnen deze dienst zo meteen met het zingen van Psalm 17, de versen 1, 2 en 7. Hoor Heer, Gij God van trouw en recht, mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen. Doe eindelijk uw aanschijndagen, dan is voor goed het pleit beslecht. Ik verzoek u voor zover u in staat bent dit staande te doen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Goedenavond allemaal vanavond in Gods huis. Zoals gebruikelijk in de diensten willen we beginnen met foto en groet. En daarbij spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat hij met u, met jou en mij ooit begon. En zo is er voor u genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, de Heere, en van de Heilige Geest. Amen. Dan zingen we als verootmoediging op de dienst, opwekking 125, Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. Beste mensen, voor we verder gaan met de dienst, wil ik een vraag aan u stellen. Wie houdt er hier van science fiction? Nou, zijn er niet zoveel. Dat geeft niet. Ik denk dat er thuis mensen zitten die daar misschien ook wel van houden. Misschien durft ook niet iedereen helemaal zijn hand op te steken. Dat maakt niet uit. Misschien willen jullie even de PowerPoint opstarten. Niet schrikken. Hier ziet u een afbeelding uit Star Wars. Ik ben er niet zo bekend mee. Het is gewoon een plaatje wat je kunt vinden op internet. Maar vanavond wil ik met u een stukje door het boek Openbaring. En het boek Openbaring staat vol van dit soort beelden. Misschien niet precies dit beeld. Maar, even kijken of die doet, jongens. Nee, schakel hem maar even door als je wilt naar de volgende. Heb ik hem? Ja, die staat wel aan. Ja, dankjewel. Nogmaals, niet schrikken. Maar dit is wel een afbeelding van een kunstenaar die dit vanuit de Openbaring meent te schilderen. om precies te zijn, Openbaring 13. En dat gaat over de aanbidding. Openbaring 12 is dit, sorry. Dit is een afbeelding van de antichrist. Even kijken. We gaan nu verder naar Openbaring 13, ook zo'n afbeelding. En dit is de aanbidding van het beest met de zeven koppen uit Openbaring 13. Zoals ik zei, Openbaring staat vol met dit soort beelden. Dus als u liefhebber bent van science fiction, komt u met het Bijbelboek zeker aan u trekken. Tegelijkertijd zijn het ook misschien wel juist dit soort beelden die het boek voor vragen stellen. En dat doen theologen al door alle eeuwen heen. En al die vragen, waarin we proberen beelden te verklaren, verhaallijnen te ontdekken, ik zal u een publiek geheim vertellen onder theologen, het is nog geen enkele theoloog gelukt om Openbaring helemaal in een passend plaatje uit te leggen. Dus die illusie moeten we vanavond ook niet hebben. Er zijn allerlei theorieën, veel structuren, en voor je het weet, gaan al die theorieën een eigen leven leiden. En wat misschien nog wel erger is, ze halen het zicht weg van wat het boek nou eigenlijk wil zeggen. Wat is de rode lijn? Ze vertroebelen het beeld, maskeren het en voor je het weet roept iedereen, dat heb ik best al veel christenen horen zeggen, ik laat het maar liggen want ik snap er toch niks van. En dat moeten we nu precies niet doen. En waarom? Ik was met de voorbereiding op mijn telefoon bezig en ongemerkt swipte ik op mijn Bijbel, op mijn app. In één keer van Openbaring 22 swipte ik, en toen kwam ik in Genesis 1. Ja, en zo is het. Het is de alfa en de omega wat Openbaring wil zeggen. Vanavond lezen we een stuk uit Openbaring 14. En ik ga proberen met u aan de hand van dat stuk een stukje rode draad van Openbaring te ontdekken. Voor we dat doen, zingen we Opwekking 672. Heerser over alle dingen. graag samen met u het avondgebed bidden. En voor zover dat mogelijk is, wil ik u vragen om dat staan te doen. Heere God, machtige Vader, dank u wel zo dat we hier bij elkaar mogen komen voor de tweede keer op deze zondag. Waar dat in delen van de wereld niet gewoon is om überhaupt één keer bij elkaar te komen. Heer, mogen we u dankbaar zijn dat we dat hier vanavond weer mogen doen. Heer, en ik wil u bidden om een zegen voor deze dienst, voor de muziek, voor de techniek, voor de koster, voor alle andere mensen die achter de scherm al hebben meegewerkt voor deze dienst. Denk ook aan de mensen die de weekbrief opstellen, Heer. Dat het allemaal tot een zegen mag zijn. Een zegen en tot de eer van u. Heer, ik wil u vragen om de woorden te zegenen die ik spreek, als ook maar mens. Heer, maar wilt u met uw geest daar doorheen gaan? Heer, wilt u de mensen die vanavond hier zijn, daarin zegenen? De mensen die nu kijken, op een later tijdstip. Heer, dat het allemaal tot u eer mag zijn. Dat bidden we u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dan wil ik met u Gods woord open doen. Zoals gezegd doen we dat bij Openbaring 14. En ik lees hem deze keer in de Statenvertaling. En die staat ook op de beamer. Hartstikke fijn, dankjewel. De versen 12 tot en met 20 van Openbaring 14. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen me zeggen, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat ze rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. En ik zag en zie een witte wolk en op de wolk zat iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat, zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat, zoals net laatst de mensenzoon, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is en ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had en zei, zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde. En wierp die in een grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad. En er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Voor we naar de verkondiging gaan, zingen we eerst gezang 217. Thank you. afgelopen maanden heeft dominee Kruger hier een aantal malen gepreekt. Die heeft een aantal malen gepreekt uit Openbaring. En ik had al lang het idee om dat ook te doen. En dan ben je altijd bang, wat gaat er dan gebeuren? Maar nou, dat viel allemaal wel mee. Hij preekte weer een hele andere boodschap. Maar hij had het over levels in Openbaring. Misschien weet u het nog. En hij had het denkbeeldig over level 1 tot en met 8. En hij had het er ook over dat voor je het weet, het lezen van Openbaring je helemaal diffuus kan maken. En ook hij had het erover dat we dat vooral niet moeten doen. Vanavond wil ik met u een klein stukje van level 1 gaan pakken. Misschien een klein stukje level 2, maar dat is wel even genoeg. Er komt een hele mooie Bijbelstudie aan de komende maanden. En dan gaat u vast de diepte in voor nog wat meer. Maar voorlopig wil ik met u de rode lijn bespreken in Openbaring. En dat wil ik doen aan de hand van een aantal kernwoorden. Het eerste kernwoord is misschien niet zo'n geliefd kernwoord. Dat is oordeel. En misschien willen jullie de PowerPoint even erop zetten. Weer zo'n schilderij. Ja, echt, het boek Openbaring heeft aardig wat kunstenaars geïnspireerd. Overigens heel de Bijbel. Tegenwoordig wat minder, maar voorheen zeker. Wat u hier ziet is een afbeelding, die is nog niet zo oud, van Johan de Visser. Uit Aagtekerke, niet eens zo ver vandaan. En wat u hier ziet is wat we net hebben gelezen. Links ziet u de graan, rechts ziet u de druiven, de sikkels. En als eerste over het gelezen deel het oordeel. Zo u wilt, beoordeling. Hij mag er wel af hoor. Dank je. Het is een woord waar we niet graag over spreken. Ook niet in christelijke kringen. Wel spreken we graag over oordelen, maar dan liever over Matteüs 7, over de balk en de splinter en een ander beoordeel. Daar praten we graag over. Maar vanavond praten we over een andere beoordeling. Hier gaat het over het oordeel dat God velt. Dat zwijgen we maar al te vaak dood. En toch is dat eigenlijk heel raar dat we dat doen. Een paar voorbeelden waarom. Onze algemene geloofsbelijdenis. Daar komt aan het eind totdat hij komt om te oordelen de levenden en de doden. We zeggen God is rechtvaardig. Nou, als ik aan rechtvaardig denk, denk ik aan een rechter die een oordeel velt. En als we vinden dat God rechtvaardig is, waarom moeten we dan bang zijn voor een oordeel? We vechten, als het goed is, tegen onrecht, ongerechtigheid, ongelijkheid. Zou God dan dat misschien niet ooit recht moeten zetten in een oordeel? En ondanks dat allemaal vinden we het toch lastig om erover te spreken. En preken zijn erover niet geliefd. Dit, terwijl als we goed naar Jezus luisteren, Matteüs 25, hij daar echt heel duidelijk over is dat dat oordeel gaat komen. En we komen het ook in het Bijbelboek waar we vandaag bij stilstaan, Openbaring, veel tegen. Op verschillende plaatsen. Het gaat over de grote dag, de toorn van God lezen we, de apart gezette heiligen, rechtvaardigen, onrechtvaardigen. Het staat er allemaal in. Zo ook in vers 7, wat we niet hebben gelezen, maar wat eraan vooraf gaat en waarin staat, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En toch denk ik dat het, ondanks dat het niet geliefd is, het goed is om er af en toe toch eens over te spreken. En ik hoop, aan het eind van de dienst, dat het misschien zelfs een bemoediging mag zijn voor u. Het was in ieder geval een bemoediging voor de 7 gemeenten waar de Openbaring oorspronkelijk aan was gericht. Daar kom ik later nog op terug. Ik zal proberen aan de hand van nog 3 kernwoorden naast oordeel toe te lichten waarom het voor ons een bemoediging kan zijn. Het tweede kernwoord is heersen of heerser. En misschien mag de PowerPoint er weer eventjes op. Ja, dankjewel. Hier een paar afbeeldingen. Ik weet niet, ik denk dat de meeste het symbool linksboven niet kennen, maar dat is de Wereldhandelsbank. Rechts beneden ziet u de directeur, directrice van de Europese Bank, Christine Lagarde. Nou, het linkerplaatje beneden hoef ik niet toe te lichten, denk ik. Rechtsboven het symbool van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. En wat hebben die nu allemaal gemeen, die plaatjes? Is er iemand die een idee heeft wat deze plaatjes gemeen hebben? Met het kernwoord heersen. Ze hebben macht. Het zijn machtige organisaties, machtige mensen. Hij mag er wel af hoor. Er zijn in onze wereld machten en heersers op allerlei gebied. Sport, geld, bevolkingsgroepen, over of je kansen krijgt in het leven. Noem maar op. Het is altijd zo geweest. In het Bijbelboek Openbaring was het zo. Het staat er vol van. Over de antichrist en allerlei andere beelden. En het is op de dag van vandaag nog steeds zo. Heersers zijn er altijd geweest. Zullen er altijd blijven. En we leven eigenlijk allemaal wel op de een of andere manier onder een macht. Ik wil even ter verduidelijking die plaatjes, ik wil even niet kwalificeren over die machten, maar ik heb het eigenlijk alleen maar bedoeld om duidelijk te maken dat er machten zijn. En we weten allemaal dat als macht verkeerd wordt gebruikt, dat het tot fatale gevolgen leidt. En wat is er dan beter te weten als we al die machten in ogenschouw nemen? Dat er ondanks al die machten, al dat onrecht wat er gebeurt, er één is die daar bovenuit troont. En dat hebben we net gelezen in hoofdstuk 14. Eén iemand als een mensenzoon met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Ja, u leest het goed. Jezus, de macht over alles. En laat dat nu ook, dat lezen we, hebben we net gelezen, ook degene die gaat over het oordeel. En dan wil ik weer eventjes terug naar dat oordeel. En ik weet niet of u het plaatje er net nog bij de hand hebt. Misschien wil je hem er toch maar eventjes opzetten. Deze. Ja, dankjewel. Overigens zijn uitleggers hier niet altijd eensgezind over. Maar het merendeel, heeft de uitleg die ik ook wel ondersteun, is dat er in hoofdstuk 14 wordt gesproken van twee oordelen. Aan de linkse kant ziet u de oogst van de aarde, dat wordt vaak als wit afgebeeld, dat zien we hier ook, dat is niet zo gek, als schoon. En dat is de oogst, hebben we net gelezen, die Jezus zelf binnenhaalt met zijn sikkel. Hoogst persoonlijk. Dat is het positieve oordeel. Aan de andere kant hebben we de druivenoogst. Die wordt ook door een sikkel gemaaid. Maar dan door een engel, niet door Jezus zelf. En dat wordt als een negatieve beoordeling geïnterpreteerd. En dan staan er in het laatste stuk wat we net lazen nog best wel oude termen. De tomen van het paard en 1600 stadia. Nou, als je dat vertaalt, dat wil uitbeelden dat het een ernstige zaak is. Dat het een ernstig oordeel is. En daar wil ik een paar dingen over zeggen. Als eerste. Tot welke groep behoort u? Hebt u uw kleren wit gewassen in Jezus bloed? Behoort u hem toe? Ja, en hoe doe je dat? Heb je daar diploma's voor nodig? Moet je er toetsen voor doen? Nee hoor, maar het vraagt wel keuzes. Als eerste stap om Jezus als je verlosser te willen zien. Als enige verlosser, als enige middelaar, als enige weg. Als u dat nog niet hebt gedaan, wil ik u oproepen. En de openbaring is daar duidelijk in. Zie, ik sta aan de deur, zegt Jezus, en ik klop. Als iemand mijn stem zal horen en de deur zal open doen, zal ik tot hem komen. Lees u maar na, openbaring 3, vers 20. Als u al wel die keuze hebt gemaakt, als u Jezus als verlosser aanvaardt, dan zou ik willen vragen, maakt u zich ook nog zorgen over de druiven? De vele druiven die in de persbak verdwijnen, leeft u uw geloof uit? Strekt u zich uit naar anderen, naar niet-gelovigen. We zitten hier in de kerk, dat is goed. Heel goed. Maar er is ook een wereld hier buiten. Dat is allemaal geen gemakkelijke opgave. Ook voor mij niet. Helemaal niet zelfs. Misschien voor u wel gemakkelijker dan voor mij. Maar het is wel de boodschap die schriftgedeelte mee wil geven. Nee, dat volgen van Jezus gaat niet zo makkelijk. Leest u maar eens Johannes 15, waar Jezus er zelfs over heeft dat zijn volgelingen gehaat worden in de wereld. En dat komt erdoor omdat de wereld hele andere normen, waarden en principes erop nahoudt dan dat Jezus dat doet. Dat brengt me aan het derde kernwoord. Volharding. Volharding komt op 7 plaatsen voor in Openbaring. En in het Grieks betekent het standhouden, verdragen. En eigenlijk komt daar, lees je daar druk, weerstand uit. En volharden betekent dus aan de ene kant standhouden, op je plaats blijven staan, maar aan de andere kant incasseren, accepteren. En waar gaat dat dan precies over? Nou, dat lezen we in vers 12, wat we net hebben gelezen. Heeft 2 elementen. Volharding in de geboden van God en het geloof in Jezus. Ik wil er kort bij stilstaan. Openbaring is geschreven, heel vroeg, in de jaartelling. En het was in de tijd dat de christengemeenten vervolgd werden. De eerste vervolgingen traden op. Het was moeilijk om in die tijd overeind te blijven met christelijke waarden. Jezus verkondigde een totaal andere boodschap. Het was in die wereld, de Griekse en de Romeinse wereld, absoluut onmogelijk dat een God zijn zoon naar de wereld zond om zich te verzoenen. Het was absoluut ondenkbaar. In die tijd. Maar nu, hoe is het nu? Hoe zit het nu met de geboden van Jezus? Nou, we belijden, denk ik, als christenen universeel, dat God de enige God is. En dat we rechtvaardiger horen te zijn voor de naaste. Dat zijn de 2 hoofdgeboden. Ja, en dat vergt inspanningen. En dat gaat in de tegenwoordige tijd allemaal niet zo makkelijk. Net als dat het 2000 jaar geleden ook niet makkelijk was. En ik weet niet of er mensen zijn die hier vanmorgen ook waren, zeker vast wel, of mensen die vanmorgen hebben meegeluisterd. Ben Schot noemde vanmorgen een aantal zaken die duidelijk maken dat we er als mensheid door de eeuw heen, op zijn zachtst gezegd, een rommeltje van hebben gemaakt. En eigenlijk, bedacht ik me, zijn die zaken die hij noemde op 1 punt terug te brengen. En dat is ik. Het individualisme, als ik het maar goed heb, als mijn mening maar wordt gehoord en gevolgd. Ik bepaal het zelf wel. En dat is nu net haaks op wat God zegt, hoe we met de anderen om moeten gaan. In rap tempo zijn er ook de afgelopen jaren diverse principes, oorspronkelijk vanuit de christelijke traditie, in allerlei wet- en regelgeving ook soms gevat, komen sterk onder druk te staan. Ik noem er een paar: collectiviteit, solidariteit, gezag voor de overheid en de dienaren van de overheid. Het staat allemaal onder druk. De vraag is, wat doen wij daarmee? Gaan we erin mee? Gaan we ook mee in de gekte rond sport? Gaan we ook mee in de hype van social media? Of, sorry dat ik het zeg, het afzeiken van ambtenaren, zelfs te lijf gaan. Wat doen wij daarmee? Of durven we misschien te zeggen nee? Voor mij even geen topsport of geen Facebook, want ik merk dat het me van mijn naaste afhoudt. Durven we op een verjaardag onze rug recht te houden? En durven we te zeggen dat we vinden dat het wel goed is dat er belasting wordt betaald en dat er hele goede dingen voor gebeuren? Belasting betalen is het unieke punt om in materiële zin solidariteit te tonen. Dat even ter info. En durven we wel de opvang van vluchtelingen te verdedigen? He, als er de zoveelste opmerking over wordt gemaakt. Of heulen we mee? Houden we in het beste geval ons mond? In het slechtste geval lachen we mee? Het zijn zomaar een paar voorbeelden. Er zijn er natuurlijk nog veel meer te bedenken van hoe het volgen van Jezus en zijn geboden onder druk staat. En voor we het weten gaan we in de seculiere wereld kopje ten onder. Maar dan zult u zeggen, hoe ziet dat er dan precies uit? Hoe moet ik dat dan wel goed doen? Nou, er is natuurlijk geen spoorboekje voor. En daar discussiëren christenen al alle eeuwen over wat precies wel kan en wat niet kan. En dat wil ik niet met u doen vanavond. We hebben het al gehad. God op de eerste plaats en uw naaste daaraan. En als we dat nou maar voor ogen houden, dan volgt de rest daar vanzelf wel uit. Maar het vergt wel, linksom rechtsom, keuzes. En veel mensen worstelen daarmee. Maak ik wel de goede keuze? Heb ik genoeg geloof? En eigenlijk, zeg ik daarmee, volhard ik wel genoeg in Gods geboden te volgen. Of om Gods geboden op te volgen. En eerlijk is eerlijk, ik kan daar soms ook wat van. Aanvechting. En ik denk dat veel christenen daar last van hebben. Vooral de piekeraars, zoals ik er een ben, die zullen daar last van hebben. En Satan maakt daar heerlijk gebruik van. Die zegt, zie je wel, je kan het toch niet. Het is niet genoeg. En dan kom ik aan het tweede stukje aspect van volharding. Staat hier ook als tweede bullet. En dat is het geloof in Jezus. En hier wordt het echt wel even belangrijk. Dus mensen die misschien wegdutten, dat kan best, is ook hier best warm. Maar hier wordt het wel even belangrijk. En dat is wel een beetje het kantelpunt ook van de preek. Het gaat ons nooit helemaal lukken, die geboden op te volgen. En als we denken dat dat wel lukt, dan zouden we Jezus' offer miskennen. We hoeven er echt niet omheen te draaien. We zijn niet zonder fouten, niet zonder zonde. Dat is de mensheid nooit geweest, en dat gaan wij ook niet worden. En nogmaals, het is echt wel van belang, zeker de piekeraars onder ons, om ons dat te realiseren. Volharden we in het geloof in Jezus. Een andere vertaling zegt, volharden in de trouw van Jezus. En wat houdt dat dan precies in, die trouw? Nou, dat is eigenlijk niets anders dan steeds weer vasthouden aan en proclameren van de vrijmakende genade van God. Die mogen we nooit prijsgeven of verloochenen, wat er ook gebeurt. En het gaat er hier juist om, dat we volharden aan de verzoening van God door Jezus Christus. Iedere keer, bij iedere aanklacht, dat we daarin volharden. En dat maakt het belangrijk, want u, jij en ik worden aangevochten, allemaal. En Satan doet zijn werk, zoals ik zei, je bent niet genoeg, je doet niet genoeg, je gelooft niet genoeg. En dan komt het erop aan, volharden we in het aanvaarden van het bloed van Christus. En durven dan te zeggen, Jezus, dank u ondanks alles, ondanks al mijn beperkingen, dat u er bent voor mij. En dat betekent natuurlijk niet dat we er maar een end op losleven. Daar kunnen we nog een hele mooie preek van houden over Romeinen 6, wat Paulus daarover zegt. Nee, natuurlijk niet. Leest u het maar eens na als u het wil weten. Genade ontslaat ons niet van de verplichting om Jezus te volgen in wat hij zegt. Maar diezelfde Paulus erkende een hoofdstuk later in Romeinen 7 ook, dat het ook hem niet lukt. En dan komt het mooi, dan komt hij in hoofdstuk 8 tot de conclusie dat het ook zo is. Maar dat door de geest wij geleid gaan worden. En als we daaraan vasthouden, aan die volharding, dan kunnen we de weerstand van Satan weerstaan. Voor we naar ons laatste kernwoord gaan, zingen we eerst een lied uit Hemelhoog. En dat heeft natuurlijk te maken met de standvastigheid. Wees standvastig en onwankelbaar. Beste mensen, ik begon met het kernwoord oordeel en misschien dacht u wel, hij is ons een beetje bang aan het maken of zo. Je moet gaan geloven om aan het oordeel te ontkomen. Nou ja, daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in, dat kunnen we ook niet ontkennen, maar dat is niet waar ik met u naartoe wil vanavond. En dat ga ik aan de hand van het laatste kernwoord uitleggen en het is overwinning. Overwinning valt eigenlijk, net als volharding, uit twee delen uit elkaar. En misschien willen jullie de PowerPoint er nog eventjes op zetten. En het woord komt veel voor, maar liefst 12 keer. Volharding overigens 7 keer. En overwinning is door alle eeuwen heen, voor alle christenen, een belangrijk woord geweest. En in Openbaring 17, vers 14, kunnen we dat terugvinden. Ook dit bestaat weer uit twee delen. Het eerste deel, A, dat bestaat uit dat Jezus alle kwade machten en Satan, die te strijd voeren, tegen de gelovigen overwint. Eigenlijk, beter gezegd, al overwonnen heeft. De eerste overwinning is dus voor Jezus. Maar er volgen nog veel meer overwinningen. Dat volgt uit het vers B, namelijk de overwinning voor die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Met andere woorden, met Jezus' overwinning, overwinnen de gelovigen, wij. Wat die overwinning allemaal inhoudt, schrijft Johannes aan de 7 gemeenten. Ik mag hem wel uitzetten. En dat doet hij aan het begin van de Openbaring. En ik heb ze niet afgebeeld, want het wordt een hele lange brei van woorden. Maar u kunt ze in de eerste 3 hoofdstukken allemaal keurig op een rijtje zetten. En toen ik dat deed voor mezelf, toen viel me eigenlijk op dat er een soort van crescendo, dat wordt eigenlijk steeds groter. Met als laatste, daar kom ik zo wel op, eigenlijk een soort van uitroepteken. En wat houdt de overwinning in Christus? Nou, tegen Efeze wordt gezegd, wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens. Tegen Smyrna wordt gezegd, wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Pergamus, aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven. Thyatira, wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, Hem zal ik macht geven over de heidevolken. Sardis, wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Philadelphia, wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En tot slot, dat is het uitroepteken. En Laodicea, wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op de troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Ik ga afsluiten. Oordeel, heersen, volharding en overwinning. In de basis is het Bijbelboek Openbaring niet ingewikkeld. Het moest namelijk ook betekenis hebben voor de mensen toen, die in een niet te benijden situatie zaten. Het was een bemoediging. Het was geen afschrikwekkend verhaal. Dat was het toen niet en dat is het nu nog steeds niet. Jezus is de heerser en die gaat een rechtvaardig oordeel vellen. En daar mogen we naar uitzien. Immers God is rechtvaardig voor de in zijn bloed gerechtvaardigde. En dat oordeel is dus eigenlijk veel minder angstaanjagend als je in eerste instantie zou denken. In ieder geval voor die hem aanvaarden. En dat aanvaarden, geloven en uitleven, dat gaat niet zomaar vanzelf. Daar is volharding voor nodig. Dat hebben we gezien. In Jezus volgen en wat hij zei, maar zeker ook in volharden aan het vastklampen aan het evangelie van Jezus. En daarna is er een fantastisch uitzicht. De overwinning. Ik wil afsluiten. Een kleine anekdote nog bij de afsluiting. Toen ik zag dat Ben Schot vanochtend hier zou preken, En dat hij ook nog eens het leerhuis gaat starten volgende week over openbaring. Toen dacht ik, ik moet misschien toch maar even contact met hem opnemen wat hij allemaal gaat doen. Het is misschien toch wel handig om even af te stemmen. Nou, ik was snel gerustgesteld. Hij ging niet over openbaring preken, maar over Psalm 7. De meeste misschien gehoord vanmorgen. Maar hij vertelde wel dat hij met openbaring 21, de verse 1 tot en met 6, zou afsluiten. En dat heeft hij ook gedaan, vanochtend. En laat ik nu precies van plan zijn om mijn preek af te sluiten met openbaring 21, vers 7. En dat doe ik dan ook. En dat luidt: wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Ik zou zeggen, laat u niet van de wijs brengen door allerlei ingewikkelde theorieën, structuren of uitleggingen. Maar dit is de lijn van openbaring. Amen. Dan zingen we het prachtige lied Jezus overwinnaar, opwekking 832.
Thank you.
Dan wil ik u uitnodigen om samen ons avondgebed te bidden en voor zover het mogelijk is dat staan te doen. Ja, Jezus, u bent overwinnaar. U velt een oordeel, maar dat is een rechtvaardig oordeel, Heer. Heer, we danken u voor die overwinning. Zodat daarin wij ook overwinnaars zijn. Heer, boven al die machten, krachten die hier spelen. Maar toch juist willen we er ook voor bidden. Voor mensen met macht. Organisaties met macht. Heer, wil ook bidden dat ze die macht goed gebruiken. Heer, en dan zien we ook in de wereld om ons heen dat dat lang niet altijd gebeurt. En dat we als mensen niet bij machten zijn om dat op de een of andere manier te doorbreken. Heer, en er is maar één die dat kan. Dat bent u. En daar bidden we voor, Heer. Daarvoor de misstanden in de wereld, voor de oorlogen. Het zijn er zo'n 120, hoorde ik vanmorgen wereldwijd. Heer, wilt u die machten, die krachten doorbreken? We bidden ook voor onze overheid, of dat nou lokaal is, provinciaal, nationaal. Ook daar, mensen met macht. Heer, wilt u ze aanraken, wilt u ze toespreken? Ja, Heer, en zo spreken wij over overwinning en ja, dat is mooi. Maar we weten ook dat dat misschien lang niet door iedereen zo wordt gevoeld. Misschien ook niet op dit moment, Heer. En zo zijn er ook binnen de gemeente noden. En ik wil in het bijzonder bidden voor de familie van Joke Verduin. Nu Niels, Janine, John en Jeanette een moeder hebben verloren. Een moeder en schoonmoeder. Nu Julia, Suus, Bas en Anne hun oma hebben verloren. Er staat er boven de kaart, zo prachtig, de Heer is mijn herder. En dat is een troost, dank u wel daarvoor. Maar het neemt niet het gemis weg. Wilt u met ze zijn de komende dagen? Ze nog een beetje in een roes worden geleefd, maar vooral daarna, als de leegte er is. Heer, wilt u ze aanraken, wilt u ze nabij zijn. Heer, zo bidden we u ook voor Thea van Erkelens, die pieken en dalen kent. De ene keer wat beter dan de andere keer. We bidden voor Riet Papavoin, die het moeilijk heeft met de dochter. En voor Corrie Redert, die weer in het ziekenhuis is beland. En die de laatste maanden heel veel onderzoeken ondergaan heeft. Heer, wilt u ze zo nabij zijn? En in een moment van stilte willen de mensen opdragen die niet op de weekbrief staan, maar die in ons hart leven. Of misschien situaties die in ons hart leven. Heer, dat willen we voor u leggen. Wilt u zo met ons gaan de komende week? Dat we mogen volharden in doen wat u van ons vraagt. En volharden in uw trouw en in uw liefde. Heer, zo vraag het in de naam van onze machtige Heer Jezus Christus. Amen. De collecte is zo dadelijk bij de uitgang. Voordat ik Met u afsluiten met de zegen zingen we eerst Johannes de Heer 71. Hoe kan het ook anders? Jezus, Hij is koning. Hoe zou het anders kunnen dat we afsluiten met de zegen uit Openbaring 1 en let op de woorden die daarin staan. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hij die ons heeft liefgehad. En ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ik wens u een hele goede week toe.